11 uur, goedemorgen. Het nieuws met Katrien van der Schoot. Er zijn nog altijd geen wrakstukken gevonden van het vliegtuig dat vermist raakte tussen Indonesië en Singapore in Zuidoost-Azië. Op zee zijn reddingsdiensten volop aan het zoeken in de buurt van het Indonesische eiland Sumatra. Er wordt vanuit gegaan dat het vliegtuig is neergestort. Het had 162 mensen aan boord. Vooral Indonesiërs, maar ook een Brit, een Fransman, drie Zuid-Koreanen, een Maleisiër en iemand uit Singapore. De reddingsoperatie voor de kust van Corfu, waar een ferry met 500 opvarenden in brand staat, verloopt erg moeilijk. De brand brak uit op een garagedek. De Griekse luchtmacht had 5 helikopters naar de brandende ferry gestuurd, maar door de sterke wind tot 8 Beaufort zijn die moeten terugkeren. Er zouden wel al zo'n 130 mensen met sloepen van boord zijn geraakt, maar dat wordt niet bevestigd. De Griekse minister van Scheepvaart spreekt van een van de moeilijkste reddingsoperaties ooit. De twee zussen die afgelopen donderdag in Beaumont in de provincie Henegouwen dood werden teruggevonden in een uitgebrande auto zijn niet met een mes of vuurwapen omgebracht. Dat heeft een autopsie uitgewezen. De zoon en schoondochter van een van de zussen zijn ondertussen weer vrijgelaten. Ze werden verhoord, maar zijn niet in verdenking gesteld. In Kroatië zijn er vandaag presidentsverkiezingen. De huidige president, de linkse Ivo Josipovic, is kandidaat voor een tweede ambtstermijn. Volgens de peilingen zal hij het wellicht halen, maar niet onmiddellijk in de eerste ronde. Josipovic krijgt de steun van de Sociaal-Democratische Partij, die ook de regering leidt. Het weer zonnig maar koud met maxima van plus 1 aan zee tot min 4 in het centrum en min 6 in de Ardennen. De wind maakt het allemaal zeer guur. Morgen minder koud, maar dan krijgen we opnieuw regen, natte sneeuw en in de Ardennen sneeuw. De laatste dagen van 2014 blijft het droog, met positieve dagtemperaturen en vrieskou 's nachts. Dat was het nieuws.
Door een ongeval zijn op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen de linker- en middenrijstrook versperd. De weg is vrijgemaakt op de binnenring rond Brussel in Grimbergen en het kan plaatselijk gevaarlijk glad zijn door sneeuwresten of aanvriezende natte weggedeelten. Pas je snelheid aan en hou voldoende afstand.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met het beste van 2014. 40 gasten zijn dit jaar langsgekomen. Veelzeggende mensen die kwamen praten over alles wat een mens kan raken. Vorige zondag was er het eerste overzicht. Dat kan je trouwens herbeluisteren via radio1.be of via Radio Plus. Vandaag zijn dit de namen die nog eens hun opwachting maken. Internetpionier Peter Hinsen, pianist Jeff Neve, verhalenverteller Neske Beks, columnist Hugo Kams, schrijver David van Rijbroek, advocaat Christine Mussen, auteur Jeroen Brouwers en gewezen poppenspeler Jozef van den Berg. En dit was de favoriete plaat van Eddy Merckx. Een zeer goedemorgen.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Gemut, agata dit, is mij gewoon. Een wandeling doen, duiden staan. Gezat er zo wale van stoomstoel. Niet weten dat Brussel daar. De gruurte met pak to panoze. Menneke pis pak onayet. En wofui zing ik na de chansonet. Ondan kere keke vreemd. Brussel, get my net gestolen. Mee als trotsjes op en ei. Brussel, get my net gestolen. Zingen waaien maar al het notee. De Runeur, de Place de Brocaire. Dat is Bruxelles, petit Paris. Brussel, get my net gestolen. Van de Noord-Noord-Wie. Als ketjes zijn weilig geboren. Wij haven van truut en van zwans. En we zeggen de Chinezen touren. En de tuigen is eigenlijk Japans. Alle dogen en de migeuzen. Alle dogen is het wat fes. Want het is alle dogen van jeuze. Het is een cortège of een Brussel kermes. Brussel,
Je hebt mij het gestolen, mee als trotsjes op en neer. Brussel, je hebt mij het gestolen, zie je waar je het maar rollen kon tegen. De Rune, de Place de Bruxelles, dat Bruxelles, petit Paris. Brussel, je hebt mij het gestolen, van de
maar Brussel, dat is leeg gelopen. We zijn van de noorden midi. En de Fransen deden last verkopen. Die wonen de ruurkalemie. Het wordt altijd mos wettig en zwettig. De gordijnen en de vitro's. En ik zing moeder en netter. Maar het is tegen de met de koos. Brussel, geef mij het gestolen, mee als trotsjes op en neer. Brussel, geef mij het gestolen, zing je waar in parolen meteen. De Rune, de Place de Bruxelles, dat Brussel, petit Paris. Brussel, geef mij het gestolen, aan de noorden. Midi.
Jeff Burn met een ode aan Brussel. Het werd hier begin december zachtjes meegezongen door wielergod Eddy Merckx. De beelden kan je bekijken op onze website radio1.be. 2014 begon met een blik in de toekomst. Ondernemer Peter Hintze omschreef zichzelf hier als een denker en een doener. In het boek Microserves van de Canadese schrijver Douglas Copeland las hij wat hij zelf wou doen in zijn leven. Met een aantal jonge wetenschappers een bedrijf oprichten. En dat deed hij, met groot succes. In Touché zorgde hij voor een schokgolf toen hij verklaarde dat het leven van de digitale generatie al voorbij is op 35 jaar.
Radio 1.
Maar je legt de leeftijdsgrens voor die analoge bevolkingsgroepen, zal ik maar zeggen, en de mensen die digitaal zijn opgevoed, op 1978. Waarom precies daar? Dus mensen die geboren zijn na 78, ja, die vinden digitaal nu al normaal.
Ja, soms wordt er gesproken over 86, en na 86, ja. Na 78. Maar het is een bepaalde generatie die eigenlijk altijd opgegroeid is waar het normaal was om het digitale te gebruiken. Je ziet dat natuurlijk nog intenser bij die volgende generatie, die eigenlijk ook altijd online is opgegroeid. Hè. Ik bedoel, wij hebben nog vroeger een digitale horloge gehad, of een digitale wekkerradio, of een digitale whatever. Die volgende generatie, die vindt het digitaal al niet meer spannend, maar die vindt het eigenlijk ook heel normaal dat alles online is. Hè. Die vinden het normaal dat een horloge online zou kunnen gaan, of dat een wekkerradio online zou kunnen gaan. En dat vinden wij nog een beetje raar. Maar die volgende generatie, zeker de millennials die geboren zijn na 2000, ja, daarvoor is eigenlijk het digitale en het online het meest evidente ter wereld.
Mm-hmm. En over uitvindingen zeg je, de uitvinding die je meemaakt tussen je 15e en 35e, dat is opwindend en revolutionair. Maar uitvindingen die je meemaakt na je 35e, dat is tegennatuurlijk.
Wat tegennatuurlijk? Ik denk, er komt op een gegeven moment een cut-off waar je denkt van, ik ben niet meer mee. Hè. Ik ben er doodsbang van wanneer dat gaat gebeuren. Hè.
Maar dan is 35 toch vrij jong, hè?
Ja, maar die 35 is een beetje een magische leeftijd. Je ziet dat ook vandaag. Ik zit vaak in Silicon Valley. Daar is nu een hele hetze rond. Hoe oud moet je zijn? Mag je zijn om nog te ondernemen? En die grens wordt ook op 35 gelegd. Hè. Dus vandaag zie je in Silicon Valley dat ze gaan makkelijker investeren in een 22-jarige of een 27-jarige. Maar de risicokapitaalverstrekkers die vinden 35 te oud om nog te investeren in een ondernemer. En de reden voor hun is van onder de 35 ben je mentaal nog heel flexibel. Je bent nog niet geformateerd door het oude denken. Je bent op je peak cognitive age, met andere woorden top mentale capabilities. En vaak ben je ook nog ongelooflijk naïef en ongelooflijk bijna curieus om iets te ontdekken. Terwijl boven de 35 heb je het allemaal al gezien en probeer het altijd te reflecteren naar wat je al kent van vroeger. En dat is volgens mij een heel belangrijke leeftijd.
Daar ben jij ondertussen ook al ver over, hè?
Ja,
over die 35.
Ik ben bijna 45.
Ah, jij. Ja. Dramatisch.
Well, dramatisch. Ik probeer zeker door mijn kinderen bij te blijven. Dat is fantastisch vandaag. Als je ziet, een 10-jarige en een 14-jarige, die zijn vandaag eigenlijk waarschijnlijk de grootste bron van verwondering, waar ik alle dagen naar kijk en zie hoe zij met technologie omgaan, met dingen omgaan, informatie omgaan. Ik denk dat je daar vandaag ook heel veel van kan leren.
Maar zo'n uitvinding als Google Glass, hè, waar nu veel om te doen is en wat waarschijnlijk dit jaar dus op de markt zal komen voor iedereen, die bril met een klein schermpje waar je constant je computer in de gaten kan houden, je Twitterberichten kan lezen, Facebook kan consulteren. Is dat nu tegennatuurlijk of wordt dat normaal?
Tegennatuurlijk. Ik denk, als je vandaag iemand op straat zou zien rondlopen met een Google Glass, dan zou dat heel apart zijn. Dus je zou denken van, dat is raar. Hè? Net zoals een paar jaar geleden had je mensen die met zo'n klein oortje rondliepen, waar ze eigenlijk hun telefoonnummer moesten opnemen. En als je dat zag, dan was dat ook raar. Hè? Net zoals 20 jaar geleden, iemand die voor de eerste keer met een mobiele telefoon op straat rondliep, was dat ook raar. Hè? De eerste keer dat je in een restaurant zit en iemand neemt zijn gsm op, dan was dat ook van, allee, wat doet die nu? Hè? Vandaag zie je bij die Google Glasses net hetzelfde. Het is een stukje verder gaan in de technologie, een andere manier van consumeren. En in het begin is dat altijd een beetje raar om dat te bekijken.
Heb je het zelf al kunnen testen?
Een paar keer mogen testen. Dus ik vind het een bijzondere ervaring. Het is heel apart, omdat het enige vervelende is, ik ben zelf een brildrager en de bril die ik moest testen had geen sterkte natuurlijk. Want de woorden, ik zag niets. Hè? Ik zag alleen het schermpje voor mij. Dat was een beetje jammer. Maar het is een fantastische ervaring, omdat je ziet, je wordt constant eigenlijk op de hoogte gehouden van wat er rondom je gebeurt. Hè? Als je bijvoorbeeld een foto wil nemen, klik je er gewoon op en je neemt een foto. Maar als je bijvoorbeeld in een stad aan het rondlopen bent, je bent de weg kwijt, dan vraag je gewoon directions en wordt gewoon geprojecteerd waar je links moet gaan, over moet steken en waar het gebouw staat waar je naartoe gaat.
Het gaat toch wel ver, hè?
Well, het gaat wel heel ver, maar dat is ook het mooie. Google heeft daar volgens mij echt waar de knuppel in het hoenderhok gegooid met Google Glass. Heeft er ook heel veel publiciteit door gekregen. Maar je ziet een bedrijf als Google, die denkt telkens bijna 2-3 stappen vooruit en probeert echt te begrijpen van hoe gaan we in de toekomst met informatie om. En vandaar, ja, eigenlijk is de toekomst van Google niet om brilletjes te verkopen, maar om informatie te verstrekken en mensen constant eigenlijk relevante informatie te geven. En dat doen ze bijzonder goed.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for,
'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best selling show. Is there life on
David Bowie met Life on Mars, een nummer uit de platenkast van de vader van Jeff Neve. Het werd de aanleiding om het met de jazzpianist te hebben over imperfectie. Dit soort opnames zouden we opnieuw moeten doen, zei Jeff. Hij had net uren in de studio gezeten om de soundtrack bij de 1-serie in Vlaamse Velden tot in de puntjes af te werken. Absurd, besefte hij ineens.
Maar ja, omdat het is zo schoon dat die dingen onperfect zijn. Ik bedoel, ik zat nu daarnet op te luisteren, dan hoor ik bepaalde drumfillings die zo net niet helemaal volgens de regeltjes perfect zijn gespeeld. En vandaag de dag zou eender welke geluidstechnieker nog maar voordat je uit de opnamestudio achter de mengtafel kan komen luisteren, al bezig zijn om die dingen te knippen en te plakken, dat die helemaal perfect op de beat zijn. Maar dat is eigenlijk echt zo spijtig, want dan denk ik van hier hoort je tenminste mensen spelen. Daar zit een ziel in. En ik vind dat we daar terug naartoe moeten. Het is allemaal zo clean vandaag de dag.
Dat is het niet een beetje voor alles zo? Dat,
ja, maar...
Dat we alles te goed, te perfect, te afgewerkt willen?
Wij denken digitaal, hè. Wij mogen... Tegenwoordig mogen wij niet meer een slechte dag hebben als mens. Op Facebook gaat altijd alles goed met iedereen. Wij zitten in een digitale revolutie. En ik denk, als we niet oppassen, dan gaan wij als mens ook digitaal moeten worden of zoiets. Nulletjes en eentjes. In plaats van de vloeibaarheid die in ons zit als mens. Natuur is vloeibaar, denk ik dan. En dus wij mogen als mens ook vloeibaar zijn. Wij moeten niet in een soort van bits beginnen denken of zo. Ik vind dat een gevaar.
Ja. Op welke manier probeer je daar zelf waakzaam voor te zijn, om niet in die valstrik te lopen?
Ja, ik denk dat er vooral maar één manier is om dat te doen. Dat is met mensen blijven praten. Luisteren naar waarom iets wel of niet goed gaat met iemand. En dat ook mag. Ik zeg dat. Ik begin mij daarop te betrappen dat ik heel vaak tegen mijn vrienden zeg, en ook tegen mezelf zeg, wij zijn geen robotten, wij mogen fouten maken. Ik heb het idee dat je als mens alleen maar een grote mens kunt worden als je eigenlijk accepteert van, kijk, het gaat soms goed, het gaat soms niet goed, en dat mag. En dat mag je ook, en dat moet je ook accepteren van je omgeving. Tegenwoordig branden we de mensen zo snel af bij alles wat dat niet perfect is. Dat is spijtig. We geven altijd al de anderen de schuld van dingen die niet perfect zijn. Maar laat het dingen een keer eens niet perfect zijn altijd. Dat is juist schoon. Dat is schoon in muziek. Dat is het schone ook in een beeldhouwwerk. Denk aan, waarom is u bijvoorbeeld dat stadhuis op de Grote Markt in Brussel zo speciaal? Omdat dat godverdekken niet perfect gebouwd is. Die midden, hoe zeggen we dat, die deur, de hoofdingang staat eigenlijk te veel naar, als ik me niet vergis, naar rechts gebouwd. Dat je denkt van, wat voor een kemel is dat in feite, maar daardoor is dat speciaal, is dat uniek. Ja, de imperfecties blijven mij meer bij dan de perfecties, want die vergeet ik. Die zijn standaard, die zijn zoals al de rest.
Komt hier nu de psycholoog, filosoof Jeff Neve naar boven?
Maar ik vind dat een evidentie, ja. Je kunt daar de titel psycholoog of filosoof op plakken, maar ik vind dat een evidentie dat je in het leven staat en dat je daarover nadenkt, toch een beetje zo. Dat je probeert een zin te zoeken in iets wat je aan het doen bent. Dat je het niet zomaar gewoon doet.
Misschien leg je zelf de link niet, maar daar zit ik nu aan te denken. Je ouders hebben altijd met gehandicapte kinderen gewerkt. Hè?
Ja, ja.
Het zijn kinderen die anders zijn. Heeft dat een invloed gehad op hoe jij denkt, op wie jij bent geworden?
Ja, ik denk dat dat vooral een invloed heeft gehad op de opvoeding die zij aan ons hebben meegegeven. Namelijk, ik denk niet dat we hebben nooit geleerd om het hoogste en het beste en het perfecte na te streven. Wij moesten niet de chicste en de duurste kleren hebben, of de duurste auto, of de chicste job met de grootste prestige. Of... Ik denk dat mijn ouders vooral hebben geleerd aan ons dat het belangrijkste in het leven is dat je gelukkig bent met wat je doet. En dat als je gelukkig bent zelf, dat je ook geluk kunt uitstralen naar anderen toe. Dat is de essentie van een opvoeding. En dan denk ik dat perfectie daar eigenlijk niks mee te zien heeft.
Is het waar dat jij als kind tekende met Jef Amadeus neven?
Ja,
of Jef Mozart neven?
Jef Amadeus neven was het. Ja,
dat is jouw ambitie.
Ik heb heel mijn leven al met de muziek van Mozart en ook de persoon van Mozart gedweept. Als jonge componist vond ik het wel een ode. En ik vond het ook wel gepast dat ik tekende met Jef Amadeus.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik denk ik 6.
Toen al zo gepassioneerd door klassieke muziek.
Ja, en vooral het schrijven van muziek. Ik begrijp niet verkeerd. Ik vind het fijn om piano te spelen en op een podium te staan. Maar het diepste van mezelf ben ik een componist. Zo voel ik me echt. Ik heb jaren geroepen dat ik liever componist zou worden dan pianist. Dan ben ik heel lang alleen maar pianist geweest. En heb ik altijd toch gedroomd om toch meer componist te zijn. En nu is dat aan het veranderen en ik vind dat fantastisch.
Hoe cool was dat om op je 6e te zeggen, ik wil componist worden?
Ik kende niemand die componist wou worden op zijn 6e.
Dat is
dus
cool.
Ja, nu is dat cool, maar nu tegenwoordig mogen ze zo anders zijn. Maar vroeger moesten vooral toch in het gareel lopen. Ik vond dat niet zo makkelijk eigenlijk. Als ik zei dat ik componist wou worden, dan keken mijn vriendjes in mijn klas toch meestal met een soort gezicht van, ik hoop dat hij niet te dicht naast mij komt zitten.
Maar je hebt wel volgehouden met de steun van je ouders.
Maar ja, en ik ben vooral zelf een hele koppige mens. Och, Friedel, ik ben iemand die dat de dingen pusht voor zichzelf en voor anderen, maar ik ben vooral zelf heel koppig ook.
En hoe ver gaat dat?
Dat gaat zeer ver. Ik probeer als mens te groeien en volwassen te worden en meer rekening te houden met wat een ander zegt, omdat ik ook begin te zien dat daar een bepaalde kracht in zit. Maar als puntje bij paaltje komt, dan, oh jongens, dan ben ik toch echt iemand die iedereen, niet alleen mezelf, maar ook mijn omgeving, toch wat tot uiterste dwingt.
Maar het rendeert.
Het rendeert, maar het is voor mij een grote uitdaging om afstand te kunnen nemen soms.
Dat te laten renderen zonder koppigheid, zou dat ook kunnen?
Ja, dat is mijn grootste uitdaging voor de komende 10 jaar.
Maar het zit toch een beetje in de genen, hè, bij de familie Neven. Je bent niet de enige muzikant daar.
Wel, het is te zeggen, mijn moeder die speelt piano en die zingt. Maar verder heb ik heel veel mensen in mijn familie die muziek spelen, maar eigenlijk niemand echt professioneel. Maar muziek is wel zeer belangrijk voor iedereen daar. Mm. Ik herinner mij bij ons thuis wel echt deftige gesprekken en discussies over muziek. Oh, ik herinner me nog, nu is dat aanvaard, of algemeen cultureel aanvaard, dat Michael Jackson een fantastische popmuzikant was. Maar ik herinner me wel nog dat mijn vader zei, schone muziek. Dat is in de jaren 80, dat was des duivels. Dat kon niet. Dat was een concept. Dat was geen echte muziek. Dus, daar zijn wel wat discussies over ontstaan eigenlijk. Ja. Niet alleen over Michael Jackson.
Mozart was 35 toen hij het Requiem schreef, hè, op zijn sterfbed.
Ja.
Jij bent ondertussen net die leeftijd gepasseerd. Ja, ja, ja. Sta je daar wel eens bij stil?
Ik sta daar zeker bij stil. En vind ik het nog ongeloofwaardiger om te zien wat die man bij elkaar heeft geschreven op die korte tijd. Ik denk, als ik het gewoon al zou mogen kopiëren van wat hij heeft geschreven, dus letterlijk overschrijven, dat ik er niet zou toekomen op mijn 35ste. Gigantisch aantal werken. En allemaal fantastische dingen. Ja, dat is, dan begrijp ik wel waarom dat hij zoveel honderden jaren later nog steeds een van de biggest is. The one and only. Ik bedoel, dat is onvoorstelbaar. Ja.
Wolfgang Amadeus Mozart. Hij passeert hier wel vaker in Touché. Miet Smet liet ons dit fragment horen uit Così fan tutte, de opera over trouw en ontrouw in de liefde. Moraal van het verhaal? Vergiffenis haalt het van de ontrouw. Muziek die, na haar ode aan Wilfried Martens, meer vertelde dan woorden. Miet Smet was trouwens een van de 70ers die te gast waren in de maand november. Het hele pensioendebat ten spijt blijkt dat er behoorlijk wat 70ers van geen ophouden weten. Jan Mulder bijvoorbeeld is nog steeds de vlieg op het voetbalveld. Miet Smet leidt de internationale vrouwenorganisatie AVEPA. De schilder in Jeroen Krabbe wil nog leren het licht te vangen in zijn schilderijen. En Jeroen Brouwers leverde nog een bestseller af. Brouwers hoor je straks trouwens in het tweede uur van deze Best Of. Maar de topper uit de Sexy en 70-reeks was ongetwijfeld Hugo Kamps. De lyrische reacties gingen van heerlijk onironisch tot schaamteloos authentiek.
Radio 1.
Hugo Kamps, hoe heet jouw tweelingzus?
Lili.
Lili en Hugo.
Ja.
Lijken jullie op elkaar?
Nou, mijn zusje is altijd degene geweest die applaudisseerde voor haar broer, die nog altijd letterlijk bloosde wanneer ze werd aangesproken, tot vandaag ook nog steeds. En ik heb wel een beetje spijt dat ik haar niet mee naar boven heb getrokken. Zij is, nou ja, vreubelonderwijzeres in een dorpje geweest en leeft daar, haar kindjes gaan goed, maar heeft het leven gemist. En dat zou ik haar graag hebben gegeven, nog even.
Mm-hmm.
Maar ze is er nu ook te oud voor.
Zij was eerste? En jij kwam er niet uit?
Ik kwam er niet uit. Ik kwam er niet uit en dat is dan geëindigd in de ramp. Mijn moeder heeft dan altijd last gehad aan de baarmoeder. Dat is verkankerd. Ik heb haar alleen maar gekend dat ze met elektrische kussentjes op haar buik zat van de pijn. Er was toen nog niet zo de grote dosis morfine die werd toegekend.
En heb jij je daar als kind schuldig over gevoeld?
Ja. Ja. En vooral omdat ze natuurlijk ook altijd zei dat wanneer ik iets had mispeuterd, dat ik de nagels van haar doodskist was. Dat was zo'n vaste uitdrukking die destijds gebruikt werd. Nou, die kwam er bij mij serieus binnen, kan ik je zeggen. Maar vooral het beeld van een prachtige vrouw, eigenlijk poëtisch zelfs. En dat zat daar met een elektrisch kussentje. Tegen de pijn. En 27 keer in het ziekenhuis geweest en zo. Ik heb dat altijd heel onrechtvaardig gevonden. Dat uitgerekend zij zo verhinderd is geweest om een goed leven te hebben.
Hoe ging jouw vader daarmee om?
Ja, dat weet ik niet goed. Mijn vader was niet de allertederste man. Mijn vader was gecomplexeerd omdat hij geen hogere studies had gedaan. Hij had vakschool gedaan en moest concurreren met mensen die technisch ingenieur waren bij de Boerenbond. En hij had niet het talent om romantisch uit de hoek te komen. En mijn moeder, dat zag ik wel, die droeg het menselijk tekort letterlijk in haar gezicht. Je kon het er zo van afschrapen. En ik vond dat beeld onverdraaglijk. Maar ja, ik was natuurlijk ook zo egoïstisch dat ik toch liever mijn eigen leven ging leiden en het zoveel mogelijk probeerde weg te duwen. Maar het is nooit helemaal weggegaan.
Hoe heb jij afscheid van hen genomen?
Nou, dat is een beetje een rampzalig verhaal. Want ik was gescheiden en daar kon mijn moeder niet mee leven. En ze maakte me dus uit voor een hoerenjong en al wat je wil. En op een bepaald moment ben ik weggebleven thuis. En de donderdag voor haar dood belde mijn tweelingzusje en die zei, ja, je moet nu toch wel eens terugkomen, want het is op het einde. Ik ben teruggegaan, nou ja, verbroederd, terug, omhelst. En ik heb haar nagels gelakt, en ze was een heel trotse vrouw. En toen zei ze, je komt toch met Eva en Sandra naar kerstavond, naar ons kerstetentje. Ik zeg, ja natuurlijk mama, we komen. Maar goed, ze proefde daar toch iets te weinig overtuiging in. En toen zei ze weer, ik had nooit gedacht dat ik zo'n smeerlap, zo, woorden van die strekking op de wereld had gezegd, die zijn eigen kinderen in de steek laat. En toen heb ik haar omhelst. Ik heb mijn auto genomen. Ik ben naar Parijs gegaan. En ik ben 3 dagen op stap geweest. En de maandag toen ik terugkwam, was ze dood. En ik verwijt het haar niet, want het was haar religie die haar verbood tolerant te zijn voor echtbreking. Het was ook haar religie die dacht dat ze in Lourdes zou genezen worden. Dan loop je daar tussen een zee van commercie en van leugen en van oplichterij en van valse hoop. Ik kon er niet tegen. Ik was meteen genezen van de kerk. Dat was ik voordien ook al min of meer, hoor. Maar dus, zij was zo in de ban van dat geloof dat echtscheiding, dat is voor hoerenkinderen. En dus, dat is niet prettig geëindigd. Ik heb er vrede mee, want ik weet dat ze het zo niet bedoelde. En ik bedoelde het ook zo niet, maar het was even spannend en op het verkeerde moment. En natuurlijk denk je wel eens dat ze mij nog iets warms had moeten zeggen, in plaats van die scheldkanonade. Maar ik heb leren leven met het tekort en met het deficit. En ik ben zelf het deficit voor anderen. Dus ja, that's life.
Hoe heb je van je vader afscheid genomen?
Die was dement. En die met tweelingzusje heeft dus alles gedaan om hem te begeleiden. Dan is hij in een rusthuis geweest. Maar daar was ook weer zo'n treurigheid. Als daar dan, dan lag hij op zijn bed en dan wou hij de poetsvrouw zoenen. Nou, die poetsvrouw was natuurlijk meteen weg. Dus uiteindelijk organiseerde hij zijn eigen verlatenheid en zijn eigen eenzaamheid. En toen was hij helemaal aan het dwalen. En ja, toen is hij zacht gestorven. Maar ik heb, laten we zeggen, een kleine blessure overgehouden die mij vandaag nog altijd bezighoudt in de zin van, familie is onbelangrijk. Vrienden, daar moet je het van hebben. Want die kun je kiezen, familie kun je niet kiezen. En ik heb ook het gevoel, je hoort dan ook, iemand is gestorven en dan is er een erfenis en dan is het boel. En gaan ze elkaar voor 100 Belgische frank naar het leven staan. Dat is familie. Doe mij maar vrienden.
Je hebt 2 dochters.
Ja.
Zijn die ook onbelangrijk?
Nee,
mag hopen van niet.
Nee, die zijn echt heel belangrijk. Die zijn heel erg belangrijk. Ik had wel gewild dat ze iets meer van hun talenten gebruik hadden gemaakt. Maar ze waren toch te veel met jongens bezig in plaats van met hun talenten. Want ze hadden talent. Onder andere schrijven en tekenen. Maar ik heb er vrede mee. Ze hebben alle 2 kinderen. Ze lijken mij gelukkig. Hoewel, ook dat moet ik bekennen, er weinig persoonlijke gesprekken zijn tussen ons. Zij hebben me altijd willen ontzien, wilden mij geen pijn doen. Dus wanneer zij ook weer eens met de nieuwe jongen voor de dag kwamen, dan hielden ze dat een tijdje stil. En tot echt persoonlijke gesprekken komt het niet.
Ben jij gelukkig?
Ik ben vredig. En ik ben gelukkig in de zin van dat ik weet dat geluk een moment is. Kijk, ik ben gelukkig dat ik weet wanneer het eerste patrijsje eraan komt. Dus die walgelijke, bourgeois-achtige gretigheid naar een patrijsje, wat natuurlijk voor niks deugt, maar dat maakt me wel gelukkig.
Dat kleine geluk.
Het kleine geluk. Alles wat behoort tot verdriet en geluk drukt zich uit in een miniatuur. Het zijn nooit de grote dingen die verdrietig en ongelukkig maken. Het is wanneer jouw vriend of vriendin jouw stilte niet hoort, op het moment dat jouw stilte schrijnt, of niet ziet wanneer je het moeilijk hebt. Dat zijn de dingen die ongelukkig maken. Niet wanneer je ruzie hebt aan het aanrecht over een te hard gebakken ei. Natuurlijk niet.
Floral Dance, de heerlijke fanfare muziek uit de favoriete film van Hugo Kamps, Brassed Off, over een mijnwerkersdorp en hoe hij zich daar graag mee associeert, ondanks zijn zeer burgerlijk leven. In de uitzending was er te weinig tijd om het helemaal te laten horen. Bij deze is dat goed gemaakt.
Touché.
Een leven dat met geen ander te vergelijken valt, is dat van Neske Becks. Actrice, zangeres, documentairemaakster, storyteller en auteur van het boek De Kleenex-chronieken. Ze groeide op in een pleeggezin in Mortsel Oude God, maar verhuisde als half-Amerikaanse, half-Afrikaanse studenten naar het veel multiculturelere Amsterdam. En daar begon haar gevecht met haar gezondheid.
Nou, op dit moment vergeet ik heel veel. Dus,
hoe komt dat?
Door dat herseninfarct. Mijn korte termijn geheugen is aangetast. Niet zo heel erg hoor, niet dat ik niet meer weet wat we net hebben gezegd. Maar ik had altijd een fenomenaal geheugen, namen, anekdotes. Ik wist altijd alles en dat is nu niet meer zo. Dus dat is lastig. Ik klamp me misschien nog meer vast aan schrijven dan eerst. Dus schrijven en filmen en schrijven en filmen.
En dan ligt het vast, dan hoef je dat in ieder geval niet te vergeten.
Ja. Nee, en het helpt me ook wel bij het herinneren. Mm. Het herinneren.
Dat herseninfarct was een half jaar geleden, maar dat was niet de eerste keer, hè? Je hebt er al één gehad.
Ja, ik heb er één 20 jaar geleden gehad. En toen kon ik een tijdje niet praten en een tijdje niet schrijven. Nou, het is wel mooi dat je dan uiteindelijk praten en schrijven, dat zijn de belangrijkste vormen geworden voor mij in het leven.
Heeft het een met het ander te maken, denk je?
Ja, ik denk het wel eigenlijk. Maar ja, ik ben geen neuroloog, maar ik denk wel, ja, dat ik kan het niet loszien van elkaar. Dat het mij
omdat misschien... die taken zijn uitgevallen en je ze opnieuw hebt moeten aanleren, dat je ze geconcentreerder en beter doet.
Ja, of misschien is de noodzaak ook groter geworden. Kijk, ik was al heel mijn leven een schrijver, denk ik. Ik weet nog de kick dat ik letters leerde schrijven. Dan was ik 3 of 4, heel klein. Een typemachine, dat was mijn beste speelgoed ooit. Een typemachine, oh, dat vond ik fantastisch. Ik heb daar uren, ik heb dat typemachine nog. En ja, spreek ik het. Ja, mijn moeder, mijn biologische moeder, zegt altijd dat ik al op mijn, dat ik nooit babytaal heb gesproken. Dat ik op mijn eerste, tussen mijn eerste en mijn tweede, meteen heel goed kon praten. En ik weet ook dat ik als kleuter ook hele gesprekken kon absorberen. Zo heb ik een scheiding veroorzaakt. Daar heb ik nog altijd een schuldgevoel over. Omdat, maar ja, dat was een volwassen vrouw, die ging mij uithoren altijd. Die zei, wat hebben ze thuis gezegd? En dan kreeg ik een crème glaceke en dan ging ik vertellen, hè. Ja, ze hebben dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat. Dat was een soort lopende krant, was ik.
Hoe oud was je bij die eerste herseninfarct?
19.
Wat weet je nog van dat moment dat gebeurde?
Ik kon gewoon opeens mijn hand niet meer naar mijn schoen brengen die ik moest dichtmaken. En ik kreeg, ja, een soort gek gevoel van buiten de werkelijkheid zijn. En ik was toen au pair en, hier in Amsterdam. En ik bracht de kinderen naar de crèche, of die waren er al. En ik begon in een hele rare brabbeltaal te praten, zo. En pas na een paar minuten had ik door dat ik een brabbeltaal sprak. En ze keken mij heel gek aan, al die kinderen. En toen pas sloeg de paniek toe. Ja. En dat is echt de grootste eenzaamheid ooit. Om weken niet te kunnen praten. En als ik iets zei, dan kwam dat gewoon bijna niet aan bij die ander. Dus ik weet nog... Leon de Winter, die heeft voor mijn gevoel mij toen de taal teruggebracht. Die kwam in het ziekenhuis op bezoek, want het was bij een regisseursgezin waar ik au pair was. En die had boeken meegebracht en ik was tegen hem aan het praten. En dat is voor mij een moment dat ik nooit ben vergeten. Omdat ik zag hem alsof er een ravijn tussen ons was. En hij heel ver weg was en hij keek mij zo aan van, wat zegt ze? En ik moest het dan opschrijven. En terwijl ik opschreef, zag ik al dat ik met fouten aan het schrijven was. Dat was zo eenzaam, zo ontdaan van alle communicatie. En mensen gaan dan tegen je praten alsof je onnozel bent. Wilde jij vandaag... Maar ik verstond alles prima. Dus dat betuttelende, omdat je opeens niet meer kan praten.
Hoe ben je daar terug bovenop gekomen?
Surviving. Ja, als ik iets kan, is het overleven. En ik kan het me niet meer goed herinneren. Ik weet wel dat ik vlak daarna op straat ben gezet door dat au-pair-gezin. Dat ik door een vriendin ben opgevangen in Dordrecht. Meteen een job heb gezocht. Terwijl ik nu denk, jeetje. Als secretaresse, toen weer terug naar Antwerpen ben gegaan. Waar mijn moeder stierf, maar mijn pleegmoeder stierf, Annie. Een appartement heb gehuurd. En ja, een beetje als een soort, ik weet niet, half slapend, half dromend, die tijd heb beleefd, geloof ik. Ja, en toen ben ik een jaar in Antwerpen gebleven en toen terug naar Amsterdam gekomen.
Een half jaar geleden kreeg je dat tweede herseninfarct.
Ja.
Had je dat voelen aankomen?
Nee. Gek genoeg was ik naar de huisarts, omdat ik even mijn borst wou controleren. Ik had iets met pijn aan mijn borst. En ik fietste terug en toen opeens kwam er zo'n echte killer headache. Heel erg sterke hoofdpijn. En toen dacht ik, oeps, dit heb ik nooit. En ik ben dan toch alert door 20 jaar geleden. En ik heb op mijn 17e ook een longinfarct gehad. Dus er is echt wel medisch iets met mij. Dus ik ben gaan liggen, maar ik was bang dat ik in coma zou raken. Ik dacht, ik neem mijn pilletje en ik ga slapen. En toen heb ik mijn... toenmalige partner gebeld en gezegd van, ik ben ongerust. En die is gekomen, heeft de dokter gebeld, ambulance.
Wat heb je geleerd van je eigen hersenhelften, de functies daarvan en wat ze betekenen voor jou?
Ja, het is toch wonderlijk eigenlijk, hè, dat ik hier nu zit, dat ik praat, dat ik zing, dat ik schrijf, dat ik alles nog kan. Alleen vergeet ik meer, ja. En dat is misschien ook niet zo erg in mijn geval, want heel alles onthouden kan je ook soms een beetje zuur en bitter maken. En die is soms ook een beetje wrokkig van, die heeft mij dat misdaan en die en dat en zus. En nu weet ik soms dingen niet meer.
Handig. Ben je veranderd?
Ja.
Als persoon?
Ja.
Op welke manier?
Ik ben veel kwetsbaarder geworden. En dat zie je niet. En ik heb een enorme kracht. Ik ben echt een soort olifant. In shamanisme ben ik echt een... Mijn krachtdier is een olifant. En...
Het shamanisme, is dat nieuw in jouw leven?
Ja, dat is nog niet zo lang in mijn leven. Maar eigenlijk als ik dan de Kleenex-chronieken lees, denk ik, ja, maar dat... Ja, er is een heel gesprek, een scène over de maan. Dan denk ik, ja, dat heeft eigenlijk alles al van doen met waar ik nu heel erg mee bezig ben. En dat heb ik jaren geleden geschreven en dat is nu belangrijk in mijn leven.
Waar ben je dan nu mee bezig? Ook met de eindigheid van een leven?
Ja, ik denk sowieso dat ik misschien al altijd, kijk, onbewust haast heb, omdat ik weet dat ik waarschijnlijk niet zo lang ga leven.
Denk je dat?
Dat gevoel heb ik, maar misschien word ik dan juist heel oud. Het is wel waarschijnlijk met 3 infarcten dat ooit eens een keer het einde betekent.
Heb je schrik van de dood?
Nee, want ik denk, de dood komt dus blijkbaar toch wanneer uw dag er is. In die week in november heb ik op dinsdag dat infarct gehad, op vrijdag nog een infarctiële bloeding en ik ben er nog. Dat zijn 2 dagen dat je er toch bijna doorheen glipt. Ik ben wel echt spiritueler geworden sinds toen. Mm-hmm. En mijn zoon zegt dan ook van, ja mama, dat is toch normaal? Mijn partner had daar veel problemen mee. En mijn zoon zegt, ja, als je in 1 week 2 keren bijna doodgaat, dan is het normaal dat je dicht bij je beschermengelen wil zijn. En zo voelt het ook wel voor mij, dat ik iets meer wil grip hebben op het onzichtbare of zo in ons leven. En iets meer zin wil geven. Ik brand kaarsjes en, en ik heb een altaar met alle foto's van de overledenen en... En ik eer mijn voorouders. Ik dank mijn voorouders.
Is er iets na de dood?
Ik denk het wel. Ik ben boeddhist in wording, noem ik het. Maar laatst werd mij gezegd dat ik dan wel mag zeggen dat ik boeddhist ben. Ik vind mezelf nog niet genoeg compassie en mededogen hebben, hoor. En ik had ook zoiets van, ja, ben ik al Vlaams, ben ik al Afrikaans en Amerikaans en dan ga ik ook weer die Aziatische cultuur erbij halen, zeg. Heb ik nog niet genoeg in mijn chakos. Maar ja, ik haal daar heel veel uit, moet ik echt zeggen.
Mm-hmm.
Ja, mediteren, waar ik ook echt mee vecht, hoor, want ik ben nogal een actief mens, dus ik hou dan liever van dansmeditatie of actieve meditatie. Ik vind stilte, zo 's ochtends en dan gaan zitten, vind ik nog altijd heel moeilijk, hoor. Doe ik ook vaak niet. Wij verbinden ons constant met onze emoties. Wij denken dat we onze emoties zijn. En we zijn niet onze emoties. Sterker nog, heel veel van onze emoties die komen uit ons kindstuk. En de volwassene, die laat zich daar nog steeds heel erg door leiden. Ik geloof toch in een kind, een volwassene en een getuige. En de getuige die vind ik in die meditatie. En via de getuige kun je een beetje afstand nemen. En kun je beter naar je emoties kijken. En zien van, is dit echt zo? Ik ben soms denk ik wel verslaafd geweest aan mijn eigen drama. Dat hele gepsychologiseer van, oh ja, maar dat komt omdat ik ben weggegeven. Maar ik leef nu en ik ben nu niet weggegeven. Ik ben van mezelf.
Thank you. denken aan mijn tijd hier op aarde. En ik moest huilen, omdat ik niet bijzonder veel deed, omdat ik niet bijzonder veel maakte. En dat jij niet bij mij was, maakte de zaak niet veel beter. Ging de nacht in, dronk het maanlicht, dan zag je ze uit de hemel viel, dronk het tot ik dronken was. Ben naar huis gegaan, omdat ik alles had gedaan om te vergeten dat jij niet bij mij was. De zaak niet veel beter dat jij niet bij mij was, maakte de zaak niet veel beter dat jij niet bij mij was.
Ik moest denken aan mijn tijd op aarde en ik moest huilen van Unco Ehrenstein. Het was kunstenaar Rinus van de Velde die dit nummer meebracht. Hij hoorde het tijdens een literaire avond en luistert er sindsdien vaak naar terwijl hij aan het werk is in zijn atelier. Straks na het nieuws gaan we verder met deze tweede best-of van Touché, met schrijvers David van Rijbroek en Jeroen Brouwers, advocaat Christine Mussen en gewezen poppenspeler Jozef van den Berg. Ondertussen kan je reageren via de website radio1.be, Facebook en Twitter met hashtag Touché.
Thank you. Radio 1.
Altijd benieuwd.
Radio 1.
De B-Post Banktrofee. Een spannend spektakel dat Vlaanderen een hele winter in de ban houdt. Als de beste veldrijders tegen elkaar strijden op de mooiste omlopen van het land. Wie kroont zich tot koning winter? De B-Post Banktrofee brengt het antwoord. Afspraak nu dinsdag voor de Azencross in Loenhout. Alle info op bpostbanktrofee.be. Of beleef het van op de eerste rij met Gazet van Antwerpen en Sportza.
Op zoek naar een verrassing die wel eens heel verrassend kan uitpakken?
Tijd voor de cadeautjes!
Feestige geluksdagen met de cadeautjes van de Nationale Loterij. Van de renaissance over het cubisme tot street art is de artistieke cultuur sterk veranderd. De bankcultuur intussen ook. Vandaag bent u het die beslist. Met online banking bankiert u wanneer u wil. Met mobile banking bankiert u waar u wil. En met Belfius Private Banking kunt u rekenen op een private banker die zich 100% inzet voor u, dicht bij u. Eén van de 229 experten die overal in België actief zijn. Dat onze private banking klanten zo tevreden zijn, is dus zeker geen toeval. Meer info op belfius.be/private banking of in uw Belfius kantoor. Belfius. Bank en verzekeringen.
Ja, als die van ons begint te stressen omdat vanavond heel de familie komt eten, omdat we geen slingers hebben, geen feesttoetjes, geen cadeau voor haar neefje, eigenlijk niks in huis hebben, ah wel hè, dan ben ik weg. En dan ga ik bowlen met mijn maten. En daarna ga ik op mijn gemak naar Macro. Daar vind ik alles wat mijn vrouw nodig heeft.
Geen stress dit einde jaar. Macro heeft alles onder één dak. Nu 10% korting op 4 non-food artikelen naar keuze en 5% op alle food. Macro is open nu zondag 28 december. Voorwaarden in de winkel.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
Voor de Griekse kust staat een veerboot met bijna 500 opvarenden in brand. Er is nog geen spoor van het vliegtuig dat sinds vannacht vermist is tussen Indonesië en Singapore. En in eigen land is de liberale politicus Karel Poma overleden. 12 uur een goede middag, het nieuws met Katrien van der Schoot. De reddingsoperatie voor de kust van Corfu, waar een ferry met zo'n 500 opvarenden in brand staat, verloopt erg moeilijk. De weersomstandigheden in de Adriatische Zee zijn bar slecht. De ferry was op weg van Patras naar het Italiaanse Ancona. De brand brak uit op een garagedek. Trui de Marais, wat is de laatste stand van zaken van de reddingsoperatie?
Het verloopt daar echt bijzonder moeilijk. Harde wind, regen en hagel zorgen ervoor dat schepen die hulp kunnen bieden, maar moeilijk in de buurt van de ferry de Normand Atlantic kunnen komen. Dat zegt onze correspondent Bruno Tersago.
Er staat een zuidenwind van 9, soms 10 Beaufort. Heel erg moeilijk voor de blusboten om in de buurt van het schip te geraken. En om andere schepen in de buurt van het schip te krijgen, zodat de passagiers kunnen worden overgezet op andere schepen op dit moment.
En ook helikopters kunnen daar weinig doen in die omstandigheden. Er waren er gestuurd, maar die kunnen daar niks gaan doen. Ze kunnen ook maar 4 mensen per keer meenemen en het duurt 3 kwartier voor die dan aan vasteland geraken.
Ja, en wat weten we over eventuele slachtoffers?
Wel, officieel is er alvast geen sprake van doden of gewonden. En er is nu wel ook bevestigd dat een aantal opvarenden gered zijn. Dat zegt ook Bruno Tersago.
Er zijn 110 opvarenden in een grote reddingssloep aangetroffen en 43 onder hen zijn al opgepikt en zijn aan boord van een ander schip gebracht. Er is ook een tweede reddingssloep met 4 mensen aan boord. Er is nu ook een reddingsoperatie aan de gang om die 4 mensen uit het water te halen.
Maar er zitten dus zeker nog ruim 300 mensen vast op de ferry. Ze staan op het dek in weer en wind, in de kou, en ze kunnen alleen maar hopen dat ze snel uit die hakkelijke situatie weggeraken.
Dat is zo. Dankjewel, Trui. Nog in de Adriatische Zee voor de kust van het Italiaanse Ravenna zijn 2 vrachtschepen met elkaar in botsing gekomen. Een van de 2, een Turks schip, is gekapseist. Volgens de eerste berichten zijn verschillende mensen gewond en zijn er ook vermisten. Maar meer details zijn er nog niet. In Indonesië wordt de zoekoperatie naar het vermiste vliegtuig van de lage kostenmaatschappij AirAsia stilaan stopgezet omdat het donker wordt. Het vliegtuig verdween van de radar tussen Indonesië en Singapore. Het had 162 mensen aan boord. Ja, Lisbeth, in de herbergen, wat is de laatste stand van zaken?
Wel, er zijn nog altijd geen wrakstukken gevonden. Eerder kwamen daar wat berichten over binnen, maar de autoriteiten willen dat dus niet bevestigen. En ja, rond deze tijd wordt het donker in Indonesië en dat maakt het zoeken natuurlijk heel moeilijk. En dat was al moeilijk door het slechte weer. Ja, het grootste deel van de zoekactie wordt opgeschort tot morgen, zegt Michel Maas vanuit Jakarta.
Ik zou zeggen, over 5 minuten, want zo snel gaat het hier, wordt het hier donker. En dan wordt de zoekactie opgeschort, tenminste het grootste deel. De schepen die aan het zoeken zijn, die blijven op die plek. En wie weet vinden die in het donker nog wat. Maar anders wordt de grote zoekactie morgenochtend weer hervat.
Ja, en er wordt dus nog altijd van uitgegaan dat het vliegtuig is neergestort, Katrien.
Bedankt, Lisbeth. De voormalige liberale politicus en minister van staat, Karel Poma, is overleden. Hij was 94. Poma groeide op in Wilrijk bij Antwerpen, waar zijn vader burgemeester was. In 1965 ging hij in de nationale politiek als senator voor de Liberale Partij, toen nog de PVV. Hij was staatssecretaris voor leefmilieu in de regering Tindemans van 74 tot 77. In de jaren 80 was hij minister van cultuur in de eerste Vlaamse regeringen. Met Karel Poma verliest de liberale beweging een man die zijn tijd ver vooruit was, zegt Open VLD-voorzitter Gwendoline Rutten. Partijgenoot Herman de Croo heeft goede herinneringen aan Karel Poma.
Karel Poma is een grote meneer en was ook de eerste staatssecretaris voor het milieu in de geschiedenis van dit land. Het was iemand die discreet was, naar wie men luisterde, omdat hij niet langdurige speeches, nog tussenkomsten maakte, maar ze waren afgewogen. Ook een man van de TLVV, de liberale Vlaamse beweging, niet anti-Belgisch, maar pro-Vlaams. En het was een prachtig evenwicht in zijn benadering.
Huidig minister van Cultuur en partijgenoot Sven Gats noemt Poma een uitermate wijs en verstandig man. De felle vrieskou van vannacht heeft voorlopig geen grote problemen veroorzaakt. De meeste snelwegen zijn goed bereikbaar. Maar op de secundaire wegen is het wel uitkijken voor gladde plekken, omdat het de hele dag flink blijft vriezen. De twee zussen die afgelopen donderdag in Beaumont in de provincie Henegouwen dood werden teruggevonden in een uitgebrande auto, zijn niet met een mes of een vuurwapen omgebracht. Dat heeft een autopsie uitgewezen. De zoon en schoondochter van een van de zussen zijn ondertussen weer vrijgelaten. Ze werden verhoord, maar zijn niet in verdenking gesteld. Een Nederlands vrachtschip is met een grote lading hulpgoederen aangekomen in Guinea in West-Afrika. Dat is een van de landen die het meest zijn getroffen door ebola. Aan boord zijn onder meer geneesmiddelen, ziekenwagens en voedsel. Die zijn gefinancierd door de Europese Unie en Nederland. Het is voor de tweede keer dat het vrachtschip naar West-Afrika gaat en het doet ook nog Sierra Leone en Liberia aan. Het weer vanmiddag zonnig, maar koud met vriestemperaturen en een schrale noordoostenwind. Morgen zachter met soms buien die winters kunnen zijn. Het kwik stijgt tot 3 à 4 graden in Vlaanderen. De laatste dagen van het jaar blijft het droog met positieve dagtemperaturen en vriesweer 's nachts. Dit waren de hoofdpunten. Een veerboot tussen Griekenland en Italië staat in brand. De hulpverlening aan de zowat 500 opvarenden verloopt heel moeilijk. Door het donker wordt de zoekactie naar de vermiste Airbus van Air Asia nabij Sumatra voorlopig stopgezet. En de liberale politicus Karel Poma is overleden. Dat was het nieuws.
Het Vlaams verkeerscentrum meldt een ongeval op de binnenring rond Brussel in Sint-Stevens-Woluwe. En er staat een defect voertuig op de E411 van Brussel naar Namen tussen Jezuseik en Overijse. Op de linkerrijstrook, ook op de E19 van Antwerpen naar Breda, staat in Sint-Job een defect voertuig op de uitvoegstrook. En de weg is vrijgemaakt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen.
Radio 1. Friedelmassage. Touché.
Touché met de Best of 2014. 40 gasten hebben hun zondagmiddag hier in de studio of op een locatieuitzending van Touché doorgebracht. De meest rake momenten hebben we verzameld in 2 Best of afleveringen. De eerste was vorige zondag, die kan je nog herbeluisteren via onze website of via Radio Plus. De tweede is ondertussen halverwege. Je hoort nog schrijvers David van Rijbroek en Jeroen Brouwers, advocaten Christine Mussen en gewezen poppenspeler Jozef van den Berg. Een zeer goede middag.
Oh my love, we pray each day, may you come home and be
to be at home and get close to you. For now, I'll wait for some news, for some news to go home. Always on your side, I see you all the time. Good love for you.
Amatorski. Ze speelde live tijdens de uitzending in Brugge midden oktober. David van Rijbroek was daar een van de curatoren van de bijzondere tentoonstelling 1418, Oorlog in beeld, Brugge in oorlog. Samen met een exclusief gezelschap luisteraars werd Touché uitgenodigd in Brugge om de tentoonstelling te gaan bekijken. En als er iets mij heeft geraakt afgelopen jaar, dan was het die tentoonstelling. Beelden, zinnen die keihard binnenkwamen en helaas ook pijnlijke realiteit zijn. David van Rijbroek legde uit hoe hij het herdenken wou herdenken. Dat deed hij op een heel eigen manier door de jonge oorlogsslachtoffers van toen te plaatsen tegen de jonge doden van nu.
Ik heb eigenlijk maandenlang in de Westhoek gaan wonen deze winter om te werken rond het fenomeen van zelfdoding. Ik vond het ergens bizar dat we die vele jonge doden van 100 jaar geleden zo massaal, zo industrieel aan het herdenken zijn op het moment dat er een groot taboe bestaat over zelfdoding. Vlaanderen heeft van de hoogste zelfmoordcijfers in Europa. West-Vlaanderen is dan nog eens koploper binnen dat Vlaanderen. Om de tien dagen pleegt iemand onder de 30 zelfmoord in West-Vlaanderen. En dat wordt eigenlijk niet herdacht, nooit herdacht. Dus in die zin dacht ik van, je kan eigenlijk maar zinvol omgaan met die oorlog als je tegelijkertijd daar niet met oogkleppen naar kijkt. Dat wil zeggen oogkleppen die het heden weigeren te zien om je alleen maar te vergapen aan de sepia-nostalgie van de loopgraven en het gifgas. Mm. En ik denk je moet ook oog hebben voor het gifgas en voor de loopgraven waar jonge mensen vandaag mee te kampen hebben. En kampen is echt het woord. Ze zijn een strijd aan het voeren. Sommige mensen verliezen die strijd. Want voor elke, ik zeg om de 10 dagen pleegt iemand zelfmoord, voor elke geslaagde poging zijn er 10 mislukte pogingen. Dat wil zeggen, mislukt is een beetje een raar, ik zou bijna zeggen, gelukkig dat ze mislukt zijn. Dat betekent dus dat er eigenlijk elke dag gemiddeld iemand in West-Vlaanderen, een jongere in West-Vlaanderen, zich van het leven probeert te benemen. Dat zijn hallucinante cijfers.
Je bent er ook effectief gaan wonen,
ja.
Om te voelen hoe het komt dat daar zoveel zelfmoorden zijn?
Wel, als ik aan een project bezig ben, dan laat ik mij er graag in onderdompelen en ergens ter plekke gaan wonen. Dat scheelt. Het is ook een manier om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Ik woon in Brussel en ik vond het een beetje absurd om 2, 3, 4 keer per week op en af te rijden naar Oost-Vleteren of Reningen om nabestaanden te gaan interviewen. Maar los daarvan is het ook voor mijn eigen onderdompeling, voor mijn eigen onderzoek goed om in die regio te wonen. Ik heb ook gemerkt wat voor de wintermaanden in de Westhoek, dat is bepaald desolaat. Dat landschap is een kaal landschap. Het is ook niet altijd een mooi landschap. Er zijn prachtige stukken. Er zijn ook een soort onheimelijke, grote stukken voelen erg onheimelijk aan. En ik merkte ook dat het sociale leven niet heel erg rijk is. Ik woon in de grote, anonieme, grauwe, vreselijke hoofdstad van België, die dan volgens de meeste mensen Brussel heet te zijn. Ik vind het sociaal vangnet in een stad als Brussel groter dan in een stadje als Roesbrugge, waar ik zat.
Je bent nabestaande vrienden gaan opzoeken, hè, om te gaan praten over die mensen die uit het leven zijn gestapt.
Ja.
Hoe moeilijk was dat?
Dat was zeer moeilijk.
Mm-hmm.
Dat was zeer moeilijk. Het leek alsof ik per momenten opnieuw in Oost-Congo zat.
Mm-hmm.
En dat ik opnieuw verkrachte vrouwen of kindsoldaten aan het interviewen was. Het was van een intensiteit die ongelooflijk is. En tegelijkertijd in Oost-Congo, dat leed is bekend, heeft een naam. Dus dat komt in de media. Maar het leed wat ik hier opgegraven heb, dat heeft eigenlijk geen naam. De honger van die nabestaanden om te mogen praten. Ik dacht van, ik zal zeer veel mensen moeten bellen om af en toe iemand te vinden. De eerste die ik belde, wou niet. En ik dacht van, dit ligt in de lijn de verwachtingen. Het is de enige die geweigerd hebben. Omdat ze er net, het was 14 jaar geleden, ze waren er net een beetje klaar mee. Ze wouden er liever niet over praten. Al de andere mensen die ik belde, begonnen eigenlijk, ik belde gewoon van, is het goed als ik volgende week dinsdag om 2:00 middags langskom, om 5:00 s'avonds. En die telefoongesprekken werden eigenlijk al getuigenissen. Ik moest echt op zoek gaan naar een blad papier en een balpen om al te kunnen noteren wat ze aan het vertellen waren. Ik ben een wild vreemde. Ik ben geen bekende schrijver in de Westhoek. Laat ons daar duidelijk over. Mensen wisten niet wie ik was. En ik telefoneer en meteen een stortvloed aan woorden. De honger om daarover te mogen getuigen is enorm. Maar vele nabestaanden, zeg maar vrienden van nabestaanden, weten vaak niet goed hoe ze moeten omgaan. Zo een paar weken na de begrafenis gaan ze nog eens vragen, West? Ja. En dan daarna, we gaan er maar niet over klappen, want het voelt ongemakkelijk. Terwijl, als ik één iets geleerd heb, dan is dat oprechte nieuwsgierigheid vaak een grotere vorm van respect is dan krampachtig stilzwijgen.
Je schrijft ook, wie is er ziek? De zelfmoordenaar of de maatschappij die zelfmoord op zo'n grote schaal mogelijk maakt?
Maar dat is misschien wel de belangrijkste gedachte. Wij kijken naar de wereld van 1914 en we zeggen, wat een gestoorde wereld die al die jonge mensen zo de dood injaagt. En we denken erbij, maar vandaag zijn we tenminste normaal. Op die paar uitzonderingen na die het niet aankunnen. Dat is dan zo, dat is zo de gangbare definitie van onze tijd, van nu. En ik denk, ik ben het eens met Paul Verhagen en Dirk de Wachter. Dit zijn borderline times, dit is een zieke tijd toch opnieuw. Dit is de prestatiedruk die hier op jonge mensen wordt gelegd, is moordend, letterlijk. Dus ja, wie is er ziek?
Het is ook vaak zo dat ze helemaal niet dood willen, hè? Ze willen een ander leven.
Wel, dat werd heel letterlijk gezegd door een van de getuigen en dat blijkt ook bijna uit iedereen die een poging overleeft. De meesten zijn gelukkig dat ze hun poging overleefd hebben. De meeste mensen verlangen niet naar de dood. Ze willen weg uit dit leven wat op dit ogenblik voor hen ondraaglijk is. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Ik ben ook tiener geweest, ik ben ook adolescent geweest. Zelfmoordgedachten zijn me niet vreemd geweest in mijn adolescentie. En dat is niet een grote bekentenis die ik hier aflever. Ik denk dat zeer veel mensen ooit wel eens vroeg of laat gedacht hebben van hoe zou het zijn als ik er niet meer was. Maar dat soort gedachten verwoorden, ik geloof dat ik op dit ogenblik taboe doorbrekend bezig ben, terwijl ik het volstrekt normaal bijna vind. Kafka heeft ooit gezegd, de gedachte aan zelfmoord is mij zeer dierbaar, ze heeft me door zeer veel bange nachten heen geholpen. En ik denk, ik zat laatst met een groep vrienden samen en ik vertelde over mijn project, en ineens zegt een van de vrienden, ik heb daar wel eens aan gedacht. We waren met zevenen, zeven anderen zeiden meteen, ja ik ook. En toen ben ik allemaal heel erg hard beginnen lachen. Want op het moment zelf dat je die gedachte hebt, denk je dat je de enige bent. Mm-hmm. Wat natuurlijk niet zo is. Mm-hmm. En ik denk door de grote discretie die nu wordt geïnstalleerd, maken we een soort nieuwe vorm van... Ik denk dat als jonge mensen nu met suïcidale gedachten zitten, denken ze dat ze de enige zijn. Ze zijn niet de enige.
En praten is het beste geneesmiddel. Er bestaat een geweldige, waardevolle hulplijn, dat wil ik hier nog even zeggen. Voor mensen die willen praten, 1813, dag en nacht te bereiken, 7 dagen op 7. 1813.
En een geweldige website, ook voor nabestaanden, ook voor mensen die vrezen dat iemand in hun omgeving zelfdoding overweegt. We hebben die website nog maar sinds kort. We hebben een minister van Deurzen die in de vorige legislatuur en deze legislatuur echt werk hiervan wil maken.
Ooh.
Doer mij, een prachtig sefardistisch wiegelied van het Belgisch ensemble La Rosa in Florese, gekozen door David van Rijbroek. De tentoonstelling 1418, Oorlog in beeld, Brugge in oorlog, is nog te zien tot 22 februari volgend jaar. Als zelfdoding een taboe is dat moet doorbroken worden, dan is kindermisbruik dat ook nog altijd. Advocate Christine Mussen verdedigt de belangen van de 140 slachtoffers van seksueel misbruik door de kerk. Na een jaar lang aandringen kwam ze begin september naar Touché.
Radio 1.
Je hebt zelf meer dan 140 slachtoffers gesproken. Kan jij nu zeggen wat jou daarin het meest heeft geraakt?
Het meest geraakt eigenlijk is de pijn die je ziet bij alle mensen en de impact die dat soort zaken op hen gehad heeft. Want we mogen niet vergeten, we spreken over feiten van seksuele aanranding en verkrachting op kinderen. Hè. Dat zijn nu, die slachtoffers zijn nu allemaal volwassenen. En het is belangrijk om terug te gaan naar de tijd waar die feiten gebeurd zijn. En dat gebeurt naar aanleiding van een foto die ze je voorleggen van een plechtige communie of van een klasfoto, waar je ziet van kijk, dat ben ik daar op de derde rij en de pleger is de man die daar aan het eind van de rij staat, de klastitularis of weet ik wat. Dan ga je terug naar die kindertijd, dan denk je aan kinderen in je eigen omgeving en het idee dat kinderen worden op dergelijke manier echt geschonden in hun essentie, ja, dat is wel bijzonder. En terzelfde tijd leer je ook veel over de veerkracht van mensen, over sommige mensen trachten dat een plaats te geven, zijn daar moedig in, zijn natuurlijk nog altijd verschrikkelijk verontwaardigd over het feit dat iemand van wie ze mochten vermoeden dat ze er vertrouwen mochten aan geven, dat die op dergelijke vreselijke wijze heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van henzelf en ook van hun ouders en van iedereen daaromheen. Ja, dat is wel allemaal zeer confronterend. Ik denk, de impact is niet in te schatten. Het op dat vlak allemaal geschokt worden in het basisbestaan, als we dat plaatsen tegenover iemand die liefdevol en ongeschonden mag opgroeien in een liefdevolle omgeving, ja, dat is een andere wereld. Dus het is bijzonder schrijnend en terzelfde tijd opgevend hoe mensen elkaar toch gevonden hebben en daarin een sterkte ervaren.
Kan je zeggen dat al die mensen nu gehoord worden dankzij de zaak van Geluwe, dankzij de neef van bisschop van Geluwe die zijn verhaal openbaar heeft gemaakt over het misbruik dat hij heeft ondergaan bij zijn oom?
Wel, het is eigenlijk zo, er was reeds een evolutie in die zin aan de gang wereldwijd. Er waren al redelijk wat kerken die werden aangesproken in aansprakelijkheid. Maar het is zeer zeker zo dat dit de trigger is geweest. Het feit dat bleek zwart op wit en dat de kerk dat ook als zodanig verwoordde, dat bisschop dan nog niet een priester, maar een bisschop dergelijke feiten had gepleegd op een kind. Ja, dat was toch wel van de orde van, nu pas gaat men ons geloven, want dat was hetgene waar ze voordien. Wij hebben in een vorige fase heel wat slachtoffers ook gesproken. En die mensen waren zeer geloofwaardig, kwamen dat daar niet vertellen voor hun eigen plezier. Want ik kan u zeggen, dat is nooit leuk om dat te moeten vertellen, ook niet om er naar te luisteren, eerlijk gezegd. Maar het feit dat dat naar buiten kwam, heeft hen moed gegeven om ermee naar buiten te komen, omdat ze dan plots niet meer zouden uitgelachen worden of smalend bejegend worden. En dat is net hetgene wat ze niet aankonden.
Spirit.
De troostende stem van Cecilia Bartoli met Lascia la Spina, wat je kan vertalen als Laat de doorn ga voor de roos. Het levensmotto van ethisch filosoof Ignace de Vis, die begin september langskwam in Touché. Kindermisbruik in de kerk was ook een van de onvermijdelijke gespreksonderwerpen bij de 74-jarige schrijver Jeroen Brouwers in zijn huis in Zutendaal. Zijn laatste roman, Het Hout, speelt zich af in een jongenspensionaat, waar broeder Mansuetus dingen doet die het oog van God niet ziet. Broeder Bonaventura is op de hoogte, maar doet niks. Jeroen Brouwers zelf was geen slachtoffer, maar zat wel op een jongenspensionaat, dat zijn karakter en zijn leven heeft bepaald.
Radio 1.
Maarten 't Hart die zegt, we moeten terug naar de tijd toen de katholieke kerk in onze lage landen verboden was. Wat denkt u?
Ach, verbieden kan je alles wel. Het hoeft voor mij niet verboden te worden, hoor. Nee. Want als je de katholieke kerk wil verbieden, verbied dan ook maar de Lutherse kerk en de islam en het boeddhisme en zo. Mensen hebben kennelijk behoefte aan een geloof. Zich daaraan op te hangen, zich daaraan vast te klampen. Nou ja, die mensen moet je die zekerheid niet ontnemen. Dus je moet eigenlijk nooit iets verbieden, hoor.
Maar begrijpt u dat soort dingen zijn gebeurd? Het seksueel misbruik van kinderen in dat soort jongenspensioenen?
Ja, wat moet ik daaraan begrijpen? De Inquisitie begrijp ik ook niet, maar dat gebeurde allemaal. De Joden werden per 6 miljoen vergast. Daar begrijp ik ook niks van, enzovoort. Het heeft toch allemaal te maken met geloof. Weet je wat, we zetten je maar eens op de brandstapel. Of we vergassen je maar in een kamp en zo. Het heeft allemaal te maken met geloof.
De figuur van broeder Bonaventura kijkt toe, ziet alles gebeuren, maar hij zwijgt. Naar het schijnt heeft u zelf ook zo'n broeder Bonaventura gekend.
Ja, zeker. Broeder Bonaventura, ja, dat was een lieve man. En wij mochten elkaar wel. Dus ik was een jongetje en hij was al, god, hij zal 5, 26 zijn geweest of zo. Was een aardige man. Die nam mij ook wel in bescherming en zo. En ik hield wel van die man. Als een oudere broer zo. En ik ging van die kostschool af. En ik begon te corresponderen met broeder Bonaventura. Die schreef mij terug. Schreef mij maar liever niet. Mijn oversten willen liever niet dat ik met jou brieven wissel. En ik eigenwijs bleef hem brieven sturen. Die tenslotte ongeopend naar mij werden geretourneerd. Door het klooster zelf. Ik ben hem uit het oog verloren. In die zin dat ik nog weet dat ook hij uit dat klooster is getreden. Vandaar dat ik hem Bonaventura noem in mijn boek. En ergens in Duitsland terechtgekomen is. Düsseldorf of zo. Waar hij gehuwd is. En twee dochters heeft gekregen. Hij heeft mij daar nog een foto van gestuurd. Die ik helaas kwijt ben. Hij met zijn vrouw en die twee dochtertjes. En weer later hoor ik dat hij gestorven is. Dus hij is helemaal uit mijn leven verdwenen. Maar ik herinner hem nog. Ik heb een klein fotootje van hem, een pasfotootje van hem, ergens liggen nog. En dat was een goede aanwezigheid in die kostschooljaren.
Toen u van die kostschool afging, toen u 17 was, wat voor iemand was u toen?
Volstrekt wereldvreemd. In letterlijke zin, vreemd aan de wereld. Je weet, nooit een vrouw gezien, ja, mijn zus. Je krijgt verwezen in het rond. En ja, wat moet ik hier en wat moet ik überhaupt? Want ik heb nog zo lang te leven. En ik wist het niet. Op een kantoor zitten, dat is niks voor mij. Dus achter een loket van het postkantoor, daar zag ik mij niet zitten. Ja, wat dan? En toen wist ik iets met kunst. Ik voelde mij aangetrokken tot kunst. Weet je wat, ik word acteur. Was ik echt van plan. Ik heb toelatingsexamen gedaan in Amsterdam op de toneelschool. En toen zei de directeur daar, dat wordt niks met jou. Begin maar met spraakles, want mijn stem deugt niet. Probeer het eens bij het circus, zei hij toen. Ik zweer het je. Dus die illusie was kapot. Mijn grootste ambitie was, ik word componist. Klassieke componist. Zo, hè, à la Peter Schat later is geworden en zo. En daar had ik de capaciteiten niet voor. Want mijn MULO, dat was niet gelijk aan een middelbare school. Ik werd daar niet toegelaten op zo'n conservatorium. Ja, wat dan? Schilderen dan? Ach, nee, heb ik geen zin in. En toen werd het tenslotte schrijven. Dat is een kunst die iedereen kan. Daar heb je geen opleiding voor nodig. Pak maar een potlood en een stuk papier en begin maar. Iedere schrijver is autodidact tenslotte. Je moet het jezelf bijbrengen en zelf maar zien dat je tot een bepaalde kwaliteit, zelfs meesterschap, komt. Dan kun je jezelf echt schrijver noemen.
En zo is het gegaan.
Ja, maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik mezelf schrijver durfde te noemen.
Je bent ook nog even het leger ingegaan, hè?
Ja, maar dat was dienstplicht. Uh-huh. Dat woord bestaat nou ook niet meer, maar je moest toch in dienst op je 19e, uh-huh. Ja.
Bij de marine?
Ja.
Hoe kwam je daar dan terecht?
I don't know. Je wordt gekeurd, lichamelijk, maar ook geestelijk en zo, en nou ja. Dat wees uit, hij is waarschijnlijk het meest geschikt voor de marine. Tot mijn geluk, van militaire dienst, dat is eigenlijk nog een stapje verschrikkelijker dan de kostschool. Hè. Daar kun je helemaal niet meer op enige manier je karakter demonstreren. Tot mijn geluk kwam ik daar terecht bij de marine inlichtingendienst. Ik lach hoor. Dat was ook een belachelijke legeronderdeel. Waarin je, zoals James Bond, je leerde vermommen. Met snorren en met pruiken en met hoedjes en zo. En dan kreeg je als opdracht volgen, mensen volgen. Het Centraal Station in Amsterdam, ga daar maar staan. Daar komt met de trein van 11:10 een man uit de voorschijn met witte schoenen en een beige regenjas. Verzin het maar en ga die maar volgen. En dan moest je een rapport over schrijven. De man liep over die brug, door die straat. Hij bezocht daar een winkel, een klerenwinkel of een boekwinkel. Ja.
Dat je zou voor minder schrijver worden.
Oh ja, ik vond dat schitterend. De marine inlichtingendienst, MARIT afgekort. Ik heb daar ontzettend gelachen. En dus in militaire dienst, ik heb daar scheef gelegen van het lachen. En ik blonk erin uit, dat mag ik er ook nog wel bij zeggen.
Ja?
Toen mijn militaire dienst erop zat, na 2 jaar of zo, werd ik bij de overste geroepen. En die stelde mij voor om in dienst te blijven. Omdat ik zo uitblonk in het legeronderdeel. Ik heb daar ook weer geen tal over gepiekerd natuurlijk. Om toch even op te scheppen over hoe goed ik was in bij de marine.
Thank you.
Ave Maria, gezongen door de Letse Inesse Galante. Het werd gekozen door de Nederlandse schilder en acteur Jeroen Krabbé. In Touché vertelde hij hoe zijn halve familie stierf tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen ik hem vroeg waarin hij nog gelooft, was zijn antwoord: in niks. Hoe kan je nog geloven na Auschwitz? Terwijl geloof voor de een overbodig is, is het voor de ander een redding. In het Nederlandse Neerijnen ontmoette ik de gewezen poppenspeler Jozef van den Berg. 25 jaar geleden nam hij radicaal afscheid van het podium en van zijn gezin, omdat hij geroepen werd door God. Hij ging op pad en strandde op een idyllische plek in een zelfgebouwd hutje naast een kweeperenboom. Zijn orthodox geloof bleek na een zware depressie de enige uitweg, ondertussen al 25 jaar lang.
Touché.
Ik heb wel een heel kwetsbaar huisje. Aha. Dat is wel waar. Ik heb geen echte deur.
Hoe is het gemaakt trouwens, dit huisje? Hutje, of hoe noem je het zelf?
Ja, ik noem het hutje, aha, huisje.
Aha.
Hut, mijn hut. Aha. Ga naar mijn hut.
Ja.
Het is van bord karton, hè. Het is wel stevig genoeg dat het de stormen van deze wereld tot nu toe kan doorstaan. Het regent net niet binnen. Het is allemaal net. Het is ook een huisje van wasknijpers en paperclips en plastic.
Ja. En stukken decor uit de
stukken decor eigenlijk, hè? In zekere zin. Want het huisje zelf is een bed op palen.
En de kist?
En de kist
waar
staat,
de poppen in zaten?
De kist staat onder het bed.
Uh-huh.
En in de kist zitten nu niet de poppen, maar de kist is eigenlijk de woonplaats geworden van de iconen.
Kunnen we eens gaan kijken?
Kunnen we gaan kijken, ja.
Oké, gaan we doen.
Ja.
Er ligt een poes te slapen.
Poekie de poes.
Dit is prachtig.
Ja, u staat nou in het kamertje voor de kapel. Het is allemaal heel klein. Het zijn alleen maar meters, hè. Een paar vierkante meter. Een heel klein poortje. Afgetimmerd met bamboelatjes, zwarte achtergrond en daar hangen allemaal iconen op. En binnen in het kapelletje is in zekere zin een heel klein heiligdommetje. Waar de kist staat, zal ik even voorgaan?
Ja.
Waar de kist staat. Met in het midden van de deksel een hele mooie icoon van Christus als hoge priester. En om hem heen staan alle heiligen.
Hoe vaak zit u hier?
Heel vaak, heel veel. Ik slaap hier ook op de grond, naast de kist. Op een schapenvacht.
Het is net niet groot genoeg, hè? Om hier te liggen.
Nee, de voeten steken altijd buiten. Dat is al vanaf het begin.
En hier voelt u zich veilig?
Ja. Ja. Ja, ik ben hier heel graag. Het is hier een hele heilige sfeer en een plaats waar ik tot de moeder Gods bid om raad en om inzicht op de weg die ik ga. En hier ook bid ik voor ons, voor de wereld, voor... Je merkt eigenlijk dat het toch steeds moeilijker wordt in de wereld en dat de mensen elkaar steeds minder goed verstaan. Dus het is mijn grote hoop dat God ons nog zou helpen. Dat hij ons nog iets laat zien waardoor wij op een nieuwe manier ook misschien met elkaar kunnen omgaan.
In hoeverre lijkt deze plek op wat u heeft gezien en meegemaakt op de berg Athos? Want daar bent u naartoe getrokken, hè? Naar een klooster in Griekenland op de berg Athos.
Het is eigenlijk een heel klein Athosje dit. Ja. En het is wel grappig, want ik heet ook Van den Berg.
Ja.
Dus het is een soort, niet dat ik verder belangrijk ben, maar het is wel heel grappig allemaal. Of grappig, het is wonderlijk dat het op een bepaalde manier, ja, heeft God iets gemaakt, waar ik ook met verbazing naar kijk. En denk, Heer, hoe is het mogelijk dat het allemaal zo gaat? En dat u mij in mijn eigen kleedkamer heeft opgezocht. En mij gezegd heeft, ja, hier ben ik. Dus God heeft een soort hele wonderlijke vertelling gemaakt. Die niet over mij gaat, maar die gaat over hem. Maar hij heeft mij als soort, als ik dat zo mag zeggen, ja, aangeraakt. Maar wil je dat misschien voor mij doen? Zo, heer, wat moet ik doen? Nou, ja, dat zeg ik nog niet. Dat komt, dat laat ik je wel zien.
U heeft ook bevestiging gekregen, hè, in Athos, op Athos, van de monnikpriester Porphyrios.
Hij zei, ja, dat is waar. Ce que tu as senti, c'était de la part de Dieu. Wat je hebt ervaren, was van God. Dat zei die heilige vader. Zie je mijn God? Ik wist ook dat het van God was, maar ja. Je bent heel klein en je hebt leiding nodig. Je hebt iemand nodig die dat bevestigt, zodat je ook werkelijk... Je kunt in je eentje niet het allerhoogste. Er is ook zoveel wat tegen je ingaat. Niet alleen van buiten, maar ook vanuit je eigen zelf.
Had je dat gevoel? Had je ook veel tegenkanting?
Ja, ik had, en dat zag vader Porphyrios ook later toen ik bij hem was. En toen, ik leefde in een voortdurende strijd om dat wat ik had ervaren, om dat een soort te verloochenen. Allemaal vragen. Ik wist toen niet dat er iemand was. En dat is het grote ontdekken geweest. Dat in één keer God zei, hier ben ik. Ik. Waarom zie jij steeds maar niet dat ik niet komen kan, omdat ik er al ben? En dat zat ik op te schrijven in de single. En dat was mijn eerste ontmoeting met God. Toen hij, terwijl ik dat zat op te schrijven, legde hij in één keer zijn hand op mijn hart. En daar voer ik een liefde die hij mij gaf. Hij zei, God, ik word aangeraakt. Stel je voor dat je bent nooit aangeraakt. En in één keer word je aangeraakt. Met een hand. Dan weet je, er is iemand.
En u was alleen in de kleedkamer. Alleen. En u voelde echt een hand?
Nee, ik voelde... En dat is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Maar God is oneindig lief. Zo lief, er zijn in onze taal geen woorden. Om over de liefde van God te praten. En dat moet je ook maar niet doen. Maar degene die God leert kennen, die weet dat het God is. Dat is van God. En dat is ook... Het grote probleem van de mens is dat hij met zijn verstand probeert God te pakken. Maar het verstand kan God niet pakken, omdat God liefde is. Je kunt hem niet op jouw manier pakken, want je kunt hem niet pakken, want hij is geest. Geest. En dat is het grote geheim. Het is een soort wonderlijke vertelling die ons is overkomen. En die op een of andere manier ons iets wil vertellen. God wil ons iets echt vertellen, iets uitleggen. Maar hij doet het op zijn manier en op zijn moment. En die vertelling is heel erg belangrijk. Dat is een zaak van leven en dood.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, dat is zo.
Wat bedoelt u?
Nou, er is een boodschap die God ons wil vertellen.
Op leven en dood?
Ja.
Waarom ontroert het u zo, om dit te vertellen?
Omdat ik net merkte toen wij begonnen te praten, dan heb ik mij voorbereid en dan weet ik, ja, wat ga ik zeggen tegen Friedel, hoe ga ik het zeggen, wat ga ik zeggen? Ik heb veel op mijn hart, veel om te vertellen. Maar dan weet ik ook, ja, dan komt er een soort, dat ken ik ook nog wel vanuit het theater, dan heb je een soort eigen wil. Snap je wat ik wil zeggen? Dat het ik er niet bovenop gaat zitten, want dan word je krampachtig en zo.
Is het ontroering van geluk?
En het is ook ontroering van geluk, omdat ik al 23 jaar leef ik dit leven. En ik weet dat ik echt op weg ben. Eigenlijk ben ik weer op weg naar Antwerpen. Ik ga niet weer optreden hoor. Maar ik ben op weg naar een... Dat de mensen zullen begrijpen waarom ik ben gestopt. En dat mijn kinderen zullen begrijpen waarom papa is weggegaan. Ieder mens houdt toch van zijn kinderen? Je gaat toch niet weg van je kinderen? Nou, ik dus ook niet. Maar er is dus kennelijk iets waarom wel. En dat bedoel ik. Dat als je inderdaad door God wordt aangeraakt, dan krijg je ook een verantwoordelijkheid om dat trouw te zijn en om dat te leven. Begrijpt u een beetje? Dan moet je misschien een weg gaan dat iedereen zegt hij is gek geworden. En dat is mij overkomen, een soort dwaasheid, wat de vaders ook wel noemen in de kerk, de dwaasheid omwille van God, de dwaasheid omwille van Christus, een dwaas, iemand die iets doet, wat in eerste instantie naar buiten toe lijkt als een soort gekte. Een soort van, nou Jozef die zegt helemaal van wat je dan in Nederland noemt van het padje af. Maar dat is helemaal niet aan de hand.
U weet heel goed waar u mee bezig bent.
Natuurlijk. Natuurlijk. Iemand die zeg maar in de war is, die houdt het in een fietshok natuurlijk niet uit. Maar die houdt het nergens uit, ook niet in het Hilton. Maar zeker niet in een fietshok. In weer en wind, in kou, 15 kilometer afstand van je kinderen. Echt niet. Dan heb je al heel gauw een reden waarom je zou bellen of van, hey jongens, hoe gaat het? Je zoontje van 6. Dus dat is allemaal niet aan de hand. Er is echt iets wat God mij heeft gegeven en waarvan ik innerlijk heel erg weet dat dat bij mij hoort. En dat ik dat moet trouw zijn. En niet mag verraden.
In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern zit in mijn hoofd. Verstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd, in balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd.
Raymond van het Groene Woud. In mijn hoofd is alles zo eenvoudig, maar in werkelijkheid zijn de dingen soms zo moeilijk te realiseren. Het was de muziekkeuze van gewezen woordvoerster Monique Delvoux. Ze begon haar vervroegd pensioen met een voettocht naar Compostela. Daarna kwam ze haar verhaal doen in Touché. Alle gesprekken kan je integraal herbeluisteren via onze website radio1.be. De best of afleveringen vind je ook terug via Radio Plus. Volgende zondag beginnen we het nieuwe jaar hoopvol met de commercieel directeur van de Nationale Loterij, Mark Frederiks. Graag tot dan.
Herbeluister Touché via de podcast op radio1.be.
De ketter en de kerkvorst, moraalfilosoof en atheïst Etienne Vermeers en aartsbisschop Leonard in een open gesprek over hun leven, geluk en verdriet.
Wat ik mij het meest afvraag is hoe hij zal reageren wanneer ik een aantal zaken zeg die onweerlegbaar juist zijn. Ik zit natuurlijk in een veel gemakkelijker positie dan hij. Ik spreek voor mezelf alleen en hij staat daar als vertegenwoordiger van een gemeenschap. Hè?
Het tweede deel van De Ketter en de Kerkvorst. Vanavond om 7:15 op Canvas.
Op zoek naar een verrassend cadeau voor een verrassend klein prijsje.
Tijd voor de cadeautjes!
Feestige geluksdagen met de cadeautjes van de Nationale Loterij. Van klassiek over rock tot techno is de muziekcultuur sterk veranderd. De bankcultuur intussen ook. Vandaag bent u het die beslist. Met online banking bankiert u wanneer u wil. Met mobile banking bankiert u waar u wil. En met België's private banking kunt u rekenen op een private banker die zich 100% inzet voor u. Dicht bij u. Eén van de 229 experten die overal in België actief zijn. Dat onze private banking klanten zo tevreden zijn, is dus zeker geen toeval. Meer info op belgius.be/private banking of in uw België's kantoor. België's, bank en verzekeringen.
Radio 1.
Altijd benieuwd.